De kerkraad deelt u het volgende mee. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. Broeder Habor zal dan voor ons voorgaan. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 9:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 63, de beide eerste versen. 63 vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. 1 en 2 van Psalm 63. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Marcus. Het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Marcus 16, vers 1 tot en met 8 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 88 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, gingen zij tot het graf, als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende, ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch ga heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zullen zij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte genomen dat we samen gelezen hebben, Marcus 16 en daarvan het zevende vers. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En ook voorbeden doen voor zuster Bor Pelikaan en ook voor zuster Kraaiveld Beverlander in Salem, wie toestand steeds verder achteruit gaat. In de dankzegging Lois Weerheim, die in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. Ook zuster Visser Koudstaal mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Bedoelier Ophof is 91 jaar geworden en verblijft in het Ronde Zand. En Rens Kleinjan is 39 vandaag en verblijft in de Merwebolder in Sliedrecht. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en volzalige Heere, wij mogen in deze kerkdienst tot u naderen in onze gebeden. Want u hebt dit huis tot een huis des gebeds gegeven. Waar wij ons ganse hart mogen uitstorten. Het is immers uw eigen inzetting, Heere. U hebt het ons zelf aangewezen, de weg van het gebed. En daarom mag een mens daar ook vrijmoedig gebruik van maken. Om alles in bidden en smeken onder dankzegging bekend te maken bij u. En we danken u, Heere, dat u die weg hebt aangewezen. En dat een arme verloren zondaar die weg mag gaan. In zijn zonden, in zijn ellende tot u zich ter genezing wenden. En Heere, nu zijn we deze kerkdienst begonnen ook met het zingen van een aantal psalmen. Die ook gebeden zijn. En daar is een aantal zaken verwoord die zo kenmerkend zijn voor het geestelijke leven. En Heere, wij bidden u, geef dat wij allen daar iets van mogen kennen of mogen gaan leren kennen. En dat we dat ook werkelijk in waarheid mochten zingen. Dat we u zoeken. Zodra we het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Dat onze ziel en lichaam hijgen. Omdat het geestelijk toch ook wel eens zo is dat we wonen in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. U weet, Heere, ook van uw volk en kinderen hoe ze dat dan toch wel eens moeten beleven. Door eigen schuld, zoals we dat ook hebben gezongen. Gedwaald als een schaap, de herder uit het oog verloren. En dan hebben we dan in het verleden, in het heiligdom uw eer en uw heerlijkheid aanschouwt. En hoe is dat met vrolijke ogen gebeurd? En wat was er een blijdschap toen we iets begonnen te beseffen van uw opzoekende zondaarsliefde en dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Wat werd die blijdschap groot toen we verder geleid zijn en een oog buiten onszelf mochten slaan op die borg en het leven in hem mochten zoeken en vinden. Hoe we in dat heiligdom dat bloed hebben aanschouwd, waardoor er vrede met u te vinden is. Maar Heer, het kan zo weer inzinken door een slordige levenswandel. Het kan inzinken door overblijvende zonden en zwakheden en door het onvolkomen geloof. Er kunnen zonden zijn die het geestelijke leven naar beneden trekken en waardoor we de eerste liefde verlaten. En zo kan een mens die in vroege tijden door u gedragen werd, door u begenadigd werd, weer treuren en wenen als hij weer midden in de dood ligt en als er van dat leven van vroeger niets meer te maken valt dan alleen maar een herinnering. Heere, wat is het dan nodig dat u komt, dat u afdaalt uit die hoge hemel? U die daar leeft aan de rechterhand des vaders, maar die toch vanuit de hemel die gaven uitgiet in de harten van uw kinderen. Gun dan leven aan onze ziel, want dan looft onze mond uw trouwe hulp. En wil ons in die rechte sporen sturen, zoals u dat eenmaal bij de apostel Petrus hebt gedaan. Heren, we gaan die geschiedenis weer verder overdenken. Vele malen hebben we al onderwijs gekregen uit zijn leven. Is hij ons voorgesteld als een echt mens die niet alleen zijn hart liet spreken, maar ook zijn vlees liet spreken. En Heren, nu is hij diep gevallen. Zo hebben we ook in de afgelopen keer gehoord. En nu stond hij er buiten. En nu werd hij aangevochten. Maar u was hem niet vergeten. Want u laat nooit varen de werken van uw handen. Heren, dat dan ook de ervaring mag zijn of worden van deze of gene die in dat dorre en matte land woont, wie geestelijk leven zo opgedroogd is, die in het duister wandelt, geen licht heeft, die door de dood wordt omvangen. Heren, wilt u het licht maken en wilt u dat leven schenken? Schenkelt ons ook voor het eerst, Heren, als wij vreemdeling zijn aan dat nieuwe leven. En als wij de doodstaat nog uitleven, en als dat duidelijk wordt uit ons spreken, uit ons vloeken misschien wel, uit ons handelen en wandelen, en dat alles ons laat zien dat we nog dood zijn door misdaden en door zonden. Heren, wil u op deze paasmorgen de banden van de dood eens verbreken? Uw macht is groter dan al het geweld van de duivel en van de wereld en van de zonde. Wilt u een halt toeroepen aan hen die wankelen ten dode en die ter dood gegrepen zijn? Jongeren, maar ook ouderen, die reizen naar het verderf, zet ze stil, Heren. En geeft u zo dat deze paasprediking nog vruchten van bekering en van geloof mogen voortbrengen. Heren, deze paasmorgen mag het toch ook worden herdacht dat u de banden van de dood hebt verbroken. Dat het graf daar in Jeruzalem leeg was. Dat de dood waarmee wij worden omvangen en die altijd een schaduw over ons leven legt. De dood die zoveel verdriet brengt, waardoor wij ons leven lang blijven treuren om hen die ons zijn ontvallen. Die dood heeft niet het laatste woord, want die is verslonden tot overwinning, zo zegt uw woord. En dat mag door het geloof nu worden verstaan. Dat er over dood en graf mag worden heen geblikt. Op u, de levende paasvorst, die ten hemel gevaren is. En die zit aan de rechterhand Gods. En daarom, Heren, mocht het afgelopen vrijdag ook een goede vrijdag zijn. Juist in het licht van wat we vanochtend mogen overdenken. Want zo zegt de apostel, die voor ons gestorven is, ja wat meer is, die ook is opgewekt. Heren, dat we dat meer mogen gaan ondervinden. Dat zielen die nog in de dood en in het graf blikken van de eigen ongerechtigheid, de gevolgen van de zonde moeten dragen, dat die worden levend gemaakt. Maar ook voor het eerst en ook weer opnieuw levendig worden gemaakt. Zoals de geest van Jacob levendig werd toen hem werd verkondigd dat Jozef nog leefde. En dat hij gebieder was over gans Israël. Zo kan deze boodschap, Heren, dat u leeft. En dat u alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De meest neergebogen ziel oprichten uit het stof. Heer, het wacht op uw zegen, het wacht op uw geest. We bidden u, Heer, of dat u aan ons wilt gedenken, ook in alle omstandigheden van het leven. Van rouw en van verdriet, van ziekte, van ouderdom. En we bidden u, wilt u ons in alle dingen erbij zijn, ook in de tegenslagen, in de zorgen van allerlei aard. Mogen wij uw zuster Bor opdragen, die zo ernstig ziek is en die voelt dat haar krachten afnemen. Wilt u haar nabij zijn, Heren, en geven dat zij uit uw genade mag ontvangen, uit uw volheid mag ontvangen, genade voor genade. En dat ze nergens anders mag rusten dan in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Heren, wilt u ook haar onderwijs geven uit de prediking van deze ochtend, waar het leven ook voor haar te vinden is. En dan bidden we u ook, Heren, voor zuster Kraaivel Beverlander, wier toestand steeds verder achteruit gaat, die zo ter neergeslagen is, zo moedeloos van geest, dat het haar lichamelijk bestaan aantast, waardoor ze niet meer opzit en op bed ligt. Heren, wilt u toch in die duisternis spreken? En wilt u haar toch uw genade schenken? En geven dat ze mag ervaren dat u een God bent die mededogen heeft, die armen opricht uit het slijk, wat in het stof lag neergebogen, wordt door u toch weer opgericht. Wilt u het doen, Heren, en aan haar gedenken? Haar geestelijk dat uitzicht, die vrijheid, die vergeving schenken die ze zo nodig heeft. We danken u, Heren, dat de kleine Lois Weerheim uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Ze moest worden opgenomen vanwege hoge koortsen. Maar u hebt haar er doorheen gedragen. Wilt u haar verder ook nabij zijn? En geven dat zo klein als ze is, er toch iets van mag beseffen. Dat ook zij zo broos is. En dat ze de Heer Jezus nodig heeft. En dat ze een nieuw hartje nodig heeft. Heren, wil u haar daarom leren vragen en wilt u haar dat ook geven? En we danken u, Heren, dat u haar leven hebt gespaard. We danken u voor het gezin die zo bewaard is voor een groot verdriet. En we bidden u, wilt u dat ook laten blijken in de vruchten van bekeringen van geloof. Want dat bent u toch zo waard. Dat bidden u ook voor zuster Visser, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Het mag tot hiertoe nog wel gaan, al is ze erg vermoeid en heeft de operatie zijn gevolgen voor haar hele gestel. Wilt u haar ook verder genade en kracht geven? En dat ze ook u, de Heere, de dank mag bewijzen die u zo waard bent. We bidden u voor zuster, voor broeder Ophoff, die 91 geworden is, samen nog in het ronde zand met zijn vrouw mag verblijven. U hebt hen nog weer opgericht, ook uit de coronaziekte. En ze mogen nog op een hoge leeftijd bijeen zijn. Heren, dat het ook voor hen maar een wonder mag zijn of blijven. En dat ze in u de Heren mogen eindigen voor al die weldaden die gij bewezen hebt. Heren, we bidden u ook voor Rens Kleinjan. Hij is 39 jaar geworden en hij mag in de Merwebolde verblijven. Heren, wilt u ook hem nabij zijn en geven dat hij ook mag ervaren dat u hem kent en dat u hem ook opzoekt. Want de eenvoudigen zal God toch steeds gadeslaan. Dat hij dat ook op zijn manier mag beleven, Heren, dat u goed bent ook voor slechte mensen. En dat hij mag ondervinden dat u neerziet juist op mensen die zo in de maatschappij aan de rand staan. En dat u ook hen uw genade wilt schenken. Voor u staat het niet in de weg, Heren. Geen enkele beperking of andere begaafdheid. U hebt maar één woord te spreken. En de lof klinkt uit de mond der kinderen en der zuigelingen. Schenk dat ook aan hem. En zo bidden we u, Heere, voor de hele gemeente. In alle voor- en tegenspoed. De gezinnen, de jongeren. Maar ook het ongeboren leven dragen we aan u op. Breid uw vleugelen genadig over ons allen uit, Heere. En geef ons een gezegende paasmorgen hier in uw huis. Of thuis, of waar wij ook zijn. En gedenk ons in uw gunst. We bidden u ook nog eens voor alle bewoners van Salem. Er zijn er velen die ook met ons mee deze dienst beleven. Wilt u ook hen nabij zijn, Heere, in die hoge ouderdom soms waar zij zijn en in alle gevolgen die dat met zich meebrengen. Wilt u hen uw genade schenken, ook daar een vredeoord schenken door het bloed van de gekruisigde en door zijn opstanding op de paasmorgen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 30, de versen 5, 6 en 8. Psalm 30, vers 5. Ik sprak, door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Het zesde, maar toen ge slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. En het achtste, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 5, 6 en 8 van Psalm 30. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 85, wat we na de prediking zingen. Geliefde gemeente, het zal u misschien wel eens opgevallen zijn dat er de Heer Jezus na de opstanding niet meer aan zijn vijanden verschenen is. Dat hij zich alleen maar aan zijn discipelen vertoond heeft. Hij is niet meer verschenen aan de schriftgeleerden, niet meer aan de fariseeën. Caiaphas heeft hem niet meer gezien. Pontius Pilatus heeft hem niet meer gezien. De Heer Jezus verscheen alleen aan zijn discipelen. Want de Heer Jezus had aan zijn vijanden niets meer te zeggen. Die hadden alles gehoord wat ze nodig hadden om te weten, maar die hebben hem verworpen. Ze hebben hem vanwege godslastering ter dood laten brengen. En nu verschijnt de Heer Jezus niet meer aan hen. Hij spreekt ook niet meer tot hen. Hij spreekt alleen tot zijn discipelen. De brede kring van volgelingen die door het geloof aan hem zijn verbonden. En die hadden dat ook zo nodig. Want in Markus 16 vers 10, daar worden ze beschreven als mensen welke treurden en weenden. Wel nu, de Heer Jezus wil hen vertroosten. En dan met name die ene die hier apart wordt genoemd, zegt mijn discipelen en Petrus. Want die was er het slechtst van allemaal aan toe. Hij was de ellendigste onder al die ellendige discipelen. En we weten de oorzaak. We gaan samen luisteren naar die woorden die de engel tot de vrouwen spraken, die zij dan aan de discipelen moesten doorgeven. Zegt mijn discipelen en Petrus. Wel, die boodschap die getuigt enerzijds van de zonde van Petrus met name, maar ook van de anderen. En ten tweede getuigt het ook van de trouw van de Heer Jezus Christus. Dus als de engelen met die boodschap tot de vrouwen komen en die moeten dat weer doorgeven aan de discipelen, dan getuigt dat enerzijds van de zonde van Petrus en de anderen, en ten tweede getuigt het van de trouw van de Heer Jezus Christus. Zegt zijn discipelen en Petrus, dat was het woord dat de engel sprak. Een jongeling, zo lezen we in vers 5, gekleed in een lang wit kleed. Een hemelse boodschapper die bij heel wat heilfeiten ingeschakeld wordende door de Here, die de geboorte mogen aankondigen van Christus tegenover Zacharias, tegenover Maria, de moeder van de Heer Jezus. Ze zijn er ook bij als de Heer Jezus ook geboren wordt in de velden van Efrata. En ook hier treffen we ze aan. Gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden, zo zegt Hebreeën 1, om dergene wil die de zaligheid beërven. Engelen worden uitgezonden. Ze gaan niet op eigen initiatief naar deze wereld. Het zijn boodschappers, dat zegt het woord engel ook. Het is een verbastering van het Griekse woord angelos. Angel. Angelos, dat betekent boodschap of boodschapper. Ze zijn dus met een boodschap uitgezonden. Deze engel is naar dat graf gegaan om die steen daar af te wentelen. En die engel heeft daar gezien wat geen mens gezien heeft. Namelijk dat dat levenloze lichaam van de Heer Jezus Christus ging bewegen. Dat daar weer leven in kwam. En dat hij opgewekt werd door zijn vader en opstond uit de dood door eigen kracht. En die engel die heeft kennelijk ook nog een gesprek gehad met de Heer Jezus. Want hij vertelt wat Jezus gezegd heeft. zegt mijn discipelen en Petrus. Dat zijn woorden van Christus zelf. Dus die heeft dat aan die engel verteld. Dat die boodschap, dat deze woorden letterlijk zo moeten worden doorgegeven. Het is geen boodschap van die engel zelf. Die heeft er niet wat zelf bij gedaan of wat afgedaan. Nee, alzo heeft de Heer Jezus Christus gesproken. Zegt mijn discipelen en Petrus. Gemeente, als we dan even bij dat woordje discipelen stilstaan. Dan zijn dat die 12-1. Daar gaat het hier allereerst om. De discipelkring is natuurlijk veel breder dan alleen die 12 geweest. Daar zijn er honderden geweest die leerling van de Heer Jezus geworden zijn. Maar hier wordt in principe allereerst die 12, min die ene, min Judas dan, bedoeld. En het is eigenlijk nog een wonder dat de Heer Jezus dat zegt. Mijn discipelen, mijn volgelingen, mijn leerlingen. Want dan hadden ze zich toch onwaardig gemaakt. Ze hadden hem verlaten. En dat niet alleen uit lijfsbehoud, zo hoorden we. Maar omdat ze zich aan hem geërgerd hadden. Ze namen aanstoot aan de lijdensweg die hij heel gewillig is gegaan. Dat hij zich niet verzette, dat hij zich niet liet bijstaan door 12 legioenen engelen, maar dat hij zich gewillig overgaf. Er was in dat theologische denken van die discipel op dat moment zo weinig plek voor een leidende knecht des Heren. En daarom namen ze aanstoot. Ze hebben hem verlaten, ze gingen niet mee met hem. Er was er niet één die het voor hem opnam. Er waren wel valse getuigen. Die hem, de Heer Jezus, van allerlei dingen beschuldigde die hij zo niet gezegd had. Maar er was niet één van deze 11 die was meegegaan en het voor hem op had genomen. Ja, er stonden er 2 die het wel hadden kunnen doen in die zaal van Caiaphas. Johannes, die had kunnen zeggen, maar mag ik ook even? Ik heb wel wat anders over de Heer Jezus te zeggen. Maar Johannes zweeg toen al die valse beschuldigingen klonken. En Petrus had het ook kunnen zeggen. Mag ik ook wat zeggen? Maar Petrus deed iets heel anders. Die jongens en meisjes weten het. Petrus werd doodsbang toen dat dienstmeisje hem aanwees. En jij was er ook bij. Ik herken je, je was met hem in de hof. En hij ontkende het. En dat niet alleen, maar hij begon zichzelf te vervloeken. Hij riep God als getuige. God weet dat ik hem niet ken. En zo maakte hij het nog erger dan al die anderen. Ze hebben hem allemaal verlaten. Ze hebben zich geërgerd aan hem. En Simon Petrus heeft ook nog eens ontkend dat hij bij de Heer Jezus hoorde. En dat is de reden dat de Heer Jezus die boodschap aan de engel zegt, zegt mijn discipelen en Petrus. Die wordt hier apart genoemd. En als we daar even de vinger bij leggen, gemeente, dat zo hier staat. Dat is weer zo'n detail uit de schriften die niet zomaar toevallig hier beschreven is, maar daar waar een boodschap in zit. Als wij in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, de discipelen genoemd zien worden, dan staat Simon Petrus eigenlijk altijd bovenaan. Wordt als allereerste genoemd. Simon, die toegenaamd wordt Petrus, en Andreas, zijn broeder, Jacobus en Johannes, maar altijd staat Simon Petrus, of nagenoeg altijd, als eerste genoemd. En hij heeft toch die naam gekregen van de Heer Jezus. Gij zijt Petrus en op deze Petra, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. De Roomse kerk is daar natuurlijk heel de verkeerde kant mee opgegaan. Die hebben een standbeeld voor Petrus opgericht. Die hebben hem tot paus gebombardeerd, tot plaatsvervanger van de Heer Jezus Christus op aarde. Dat is een dwaling. Maar aan de andere kant, Petrus was wel een belangrijke, zo niet de belangrijkste discipel. We horen hem het meeste spreken. Hij staat altijd bovenaan als de discipelen genoemd worden. En hier staat hij apart. Zegt mijn discipelen en Petrus. Die hoort er kennelijk niet meer bij. Die staat er buiten. Hij heeft zich er buiten gezondigd. Toen hij die band doorsneed met de Heer Jezus. Toen hij ontkende dat hij een discipel van Jezus was. En dat hij nooit met hem was geweest. Hij stond er buiten. Simon is wel teruggegaan naar die discipelkring nadat hij zo bitter geweend had. Nadat hij de Heer Jezus verloochend had, maar de anderen hebben hem ook niet verweten. Ze voelden zichzelf allemaal even schuldig. Niemand heeft hem dat verweten dat hij de Heer Jezus dan toch ook nog maar verloochend had. Maar we kunnen ons voorstellen hoe Petrus zich gevoeld heeft. Hoe Petrus de diepte is ingegaan nadat hij zo duidelijk en stellig heeft ontkend dat hij bij de Heer Jezus Christus hoorde. Toen is zijn geweten gaan spreken. Toen is het woord van de Heer Jezus ook gaan spreken. Die waarschuwing die hij gekregen had. De Satan heeft je zeer begeerd te ziften als de tarwe. Je zult mij verloochenen. En toen dat terugkwam, toen weende hij bitterlijk. Toen gingen Gods golven en Gods baren over hem heen. En zo heeft hij die dagen doorgebracht. De vrijdagavond. De hele vrijdag en ook de vrijdagavond. De hele zaterdag. Het begin van de sabbatdag. En er is er eigenlijk niemand geweest die er zo aan toe was dan juist deze discipel Simon Petrus. En misschien heeft hij het allemaal wel in herinnering gebracht wat hij met de Heer Jezus beleefd heeft. En wat hij over de Heer Jezus gesproken heeft. Ze waren discipelen. Wat hebben ze in de afgelopen jaren veel van hem geleerd? Wat hebben ze veel van hem gezien? Nou, dat was met name over van Simon Petrus, is dat duidelijk. Wat heeft hij voor een rijke belijdenis gesproken? Wat een indrukken heeft hij gekregen van de Heer Jezus Christus? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, tot wie zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Zulke rijke dingen heeft Simon Petrus gezien en gehoord en beleden. Maar wat is er nu van over? Van die rijke woorden. Van die dierbare herinneringen. Van die momenten dat hij de Heer Jezus gezien heeft. In zijn schoonheid, in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid. Al werd het natuurlijk overschaduwd door het gebrek aan kennis. Maar hij heeft er iets van gezien, een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar wat heeft Petrus daar nu aan? Al die rijke woorden die hij gesproken heeft. Alles wat hij met Jezus beleefd heeft. Hij heeft er niks meer aan. Want hij staat er buiten. En de duivel die zal hem ook wel een bezoek hebben gebracht. Want die heeft er toch wel een gewoonte van om mensen die zo neergebogen zijn en aangevochten zijn een bezoek te brengen. En die heeft ongetwijfeld in het binnenste van Simon Petrus gefluisterd. Gij hebt geen heil bij God. Denk je dat jij een discipel bent? Je staat er buiten. Je bent geen leerling meer. Je bent geen volgeling meer. Je hebt je er buiten gezondigd. En gemeente, als we even deze dingen op ons laten inwerken. Deze woorden van de Heer Jezus. die door de engel tegen de vrouwen gesproken wordt. Zegt mijn discipelen en Petrus. Dan is dat iets wat in het geestelijke leven niet onbekend is. En al zijn de omstandigheden anders van Gods kinderen vandaag de dag. En al is niet elk detail uit het leven van Simon Petrus zo één op één over te zetten, maar er liggen wel lessen in. Lessen voor het geestelijke leven. Simon Petrus mocht rijke woorden spreken, mocht rijke dingen beleven. Maar hij was het allemaal kwijtgeraakt. Hij wilde wel uit zijn bekering leven, hij wilde uit de liefde leven. Hij wilde uit de gerechtigheden leven die hij meende te bezitten. Al zullen zij ook allemaal aan u geërgerd worden, ik nimmer meer. Ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid om met u de dood in te gaan. En hij meende het. En hij trok ook zijn zwaard en hij sloeg Malchus dat oor af. Maar wat heeft hij daar nu aan? Aan al zijn werken en zijn woorden en zijn bevindingen. Hoezeer dat ze ook door de Heere zelf zijn gewerkt. Hij was het kwijt. Hij stond er buiten. En gemeente, dat is iets wat de Heere nog steeds doet. Mensen alles afnemen waar ze een grond van willen maken voor de zaligheid. En dat doet de Heere door geest en door woord. En in het geval van Petrus was dat ook die, wat we noemen, indachtig makende genade. En toen Simon Petrus die vloekwoorden uitsprak en die verloochening uitsprak, toen keek de Heer Jezus achterom en zag Petrus aan. En toen werd Simon Petrus indachtig het woord dat Jezus gesproken had. Nou, zo doet de Heere dat nog, door geest en woord. Mensen overtuigen. Mensen ontgronden. Door indachtig makende genade. Woorden die we gehoord hebben, woorden die we gelezen hebben, maar waar we altijd overheen hebben geleefd. Door die met kracht in onze harten te openbaren. Dat dat kracht doet. Dat er iets breekt van binnen. Dat je niet verder kunt. Dat de Heere het geloof erbij geeft. Dat de Heere door zijn geest het woord toepast aan het hart. Dat doet hij voor het eerst. Zo las ik pas nog van een man van 72 die de Heere en zijn dienst de rug had toegekeerd. Die jarenlang zonder God, zonder de schriften geleefd had. Maar op zijn 72ste jaar ineens de woorden voor zijn aandacht kreeg. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En hij kwam er niet meer van los. En het brak zijn hart. En hij werd er onrustig van. En hij kon nergens meer rust vinden voor zijn ziel. En het heeft geleid tot zijn bekering. Die woorden die hij jaren geleden geleerd had, gehoord had, maar waar hij overheen had geleefd. De Heere kan het gebruiken. Voor die indachtig makende genade van zijn geest. En zo'n voorbeeld, gemeente, die kan ook wel eens duidelijk maken dat ouders die nu om wat veel zorg aan hun kinderen denken of aan hun kleinkinderen die hun nageslacht de wereld in zien trekken, die een verloren zoon of een verloren dochter hebben, dat de Heere dan toch ook nog dat woord wat jaren geleden gesproken kan zijn, levend en krachtig kan maken. En ook in het leven der genade gemeente gaat God diezelfde weg. Door zijn woord te gebruiken. Dan moeten mensen soms wel eens struikelen en vallen, zoals net deze Simon Petrus. En dat je jezelf tegenvalt. Dat oude zonden weer nieuw worden, dat er nieuwe zonden bijkomen. Dat er dingen in je hart leven, in je hoofd omgaan, waarvan je het bestaan nauwelijks wist. Dat je jezelf tegenvalt. Omdat je zo graag uit je bekering wilde leven. En zo graag uit je bevindingen wilde leven. En nog wat eigen gerechtigheden wilde meebrengen. En al die dingen die zijn wel door de geest gewerkt. De woorden die de Heer aan je hart toepaste. Het levende gemis dat in je hart is ontstaan. Het zoeken van Hem. Het horen van de woorden van het eeuwige leven. Dat je ziel uitgaat naar Hem. Dat je schoonheid vindt in Hem. Dat de Heer spreekt door zijn woord. Dat zijn dan geen dingen die niet gebeurd zijn. Maar als we eruit willen gaan leven. En als we onszelf altijd maar in die gestalten willen persen. En daarop onze vrijmoedigheid willen gronden. Dan kan het wel eens nodig zijn dat een mens een diepe val maakt. Dat hij struikelt. Dat hij tot dingen in staat blijkt waar hij nooit van gedacht heeft dat hij die zou kunnen doen. Of nooit meer zou kunnen doen. Ik zal u nimmer meer verlaten, zo heeft Simon Petrus gezegd. En hij meende het. Maar wat is hij zichzelf tegengevallen? Wat is het tegengevallen wat er in zijn hart toch nog lag te sluimeren? Wat weer naar boven kwam? Dat moest hij nou allemaal kwijtraken. En wat is dat een vreselijke ervaring, gemeente, als God om een mens op te voeden in wat nu de grond is voor het geestelijke leven. Als het woord dicht gedaan wordt. En als er niks meer voor je bij is. En als het duister wordt. En als het donker wordt van binnen. En als hij zijn aangezicht verbergt. En als je net als die dichter van Psalm 63 de ervaring hebt. Dat je in een land leeft dat dor en mat van droogte brandt. Waar niemand lafenis kan krijgen. Dan kunnen je gedachten teruggaan. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? En hoe blonk uw goddelijke eer al om? Dat kan dagen, dat kan weken, dat kan maanden, dat kan zelfs jaren toegesloten liggen. Kijk maar naar Jacob, de aartsvader. Al die tijd dat Jozef in Egypte was, lezen we niet van Jacob dat hij altaren bouwde, lezen we nergens dat hij gebeden tot God opzond. We horen hem eigenlijk alleen maar klagen. Al deze dingen zijn tegen mij. Hij doet mijn grauwe haren ten graven nederdalen. We krijgen de indruk uit het leven van de aartsvader dat hij jaren in het duister heeft geleefd. Zo kan het zijn, ook uit het leven van de apostel Petrus. In die dagen dat hij weende en treurde. Alles verzondigd, alles verbeurd, hij had zich er buiten gezondigd. Zo kan het leven in het hart van een mensenkind ook vandaag de dag. Als je terugdenkt hoe het vroeger was. Als je terugdenkt aan die tijden dat de Heer sprak door zijn woord en door zijn geest. Maar toen kwam die zonde. En toen zonk het geestelijke leven in. En je kunt de band wel verbreken, maar je kunt hem nooit meer herstellen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Zo heeft Petrus die dagen doorgebracht. Wenend en treurend, zichzelf aanklagend. Hij stond er buiten. Onwaardig. Verloren in eigen gewaarwording. En hij kon niets meer doen met al die herinneringen van vroeger. Maar toen kwam die boodschap. zegt mijn discipelen en Petrus. En er ligt niet alleen een verwijzing in naar die zonde, dat hij zich eruit had gezondigd en dat hij eigenlijk niet meer bij die discipelkring behoorde, laat staan dat hij als eerste genoemd zou moeten worden. Maar hier getuigt de Heer Jezus ook van zijn eenzijdige, zijn eeuwige, zijn trouw, zijn liefde, waarmee hij Petrus had lief gehad. Hij wordt toch nog genoemd, al is het dan apart, en al staat hij dan achteraan. Maar het getuigt van de liefde, van de trouw van de Heer Jezus Christus voor een verloren mensenkind. En al heeft Petrus met vloeken en zweren gezegd, en ik ken die mens niet. Ik weet niet eens wie het is. De Heer Jezus noemt zijn naam. Petrus. Hij kende hem toch nog. Zegt mijn discipelen en Petrus. Hij is Petrus niet vergeten. Hij noemt hem zelfs apart. En hoe zal dat door de discipel gehoord zijn toen hij die boodschap kreeg? Petrus, er is voor jou een woord apart bij. Zeg mijn discipelen en vooral tegen Petrus. Zeg het met name tegen hem. Mijn discipelen. Petrus. En als we het Matthäus evangelie erbij opslaan, gemeente, dan wordt het wonder eigenlijk nog alleen maar groter. Want dan vertelt daar de evangelist dat de Heer Jezus gezegd heeft, zegt mijn broederen. Dat gaat nog dieper. Dat getuigt nog meer van de trouwe van de liefde van de Heer Jezus Christus. Want nu spreekt hij hen aan als familieleden. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader, zo had hij eerder gezegd. Zegt mijn broederen. Wat een eenzijdige, wat een onverdiende, wat een soevereine, opzoekende zondaarsliefde, gemeente. Dit is het geheim van zalig worden. Het is niet desgene die wil, het is niet desgene die loopt, maar het is des ontfermende Gods. We hebben hem lief, ja, maar alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zegt mijn discipelen, mijn broederen. En zeg het vooral ook tegen Petrus. U die genade mag kennen, heb u er wel eens houvast aan gekregen? Aan die onbezweken trouw van de zaligmaker. Als een mens zalig wordt, dan is dat alleen aan zijn trouw te danken. Aan zijn nooit aflatende, opzoekende zondaarsliefde. En dat laat ook de Heer Jezus zien in die boodschap die hij hier aan de discipelen laat verkondigen en met name aan Petrus. Zegt mijn discipelen en Petrus. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. Dat is de boodschap van de zaligmaker aan zijn discipelen en ook aan Petrus. Hij gaat voor naar Galilea. Waarom naar Galilea? Nou, daar heeft hij hen geroepen. Daar is het allemaal begonnen. Daar heeft hij hen aangetroffen. In het tolhuis, bij de netten, in hun eertijds, in hun zonde, in hun onbekeerdheid. Maar Galilea gemeente heeft in de schrift natuurlijk nog een veel diepere betekenis dan alleen maar dat het toen en daar gebeurd is. Galilea, dat is in de Bijbel ook het Galilea der heidenen. Het is die landstreek waarvan Jesaja in hoofdstuk 8 bijvoorbeeld zegt dat het land is dat in de schaduwen des doods is. Ver weg van Jeruzalem. Grenzend aan de heidense landen. En die heiden hadden hun invloed gehad in Galilea. Het waren mensen die soms half heidens dachten. Waar de fariseeën en de schriftgeleerden op neerkeken. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Het land in de schaduwen des doods. Het land dat in de duisternis ligt. Daar moeten de discipelen naar terug. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Waar het allemaal begonnen is. Waarom brengt de Heer Jezus hen u daar naartoe? Nou, daar zal hij u zien. Het gaat daar om de grote ontmoeting. De Heer Jezus heeft zich wel meer vertoond dan zijn discipelen. In Jeruzalem ook. Maar hier wordt verwezen naar de grote ontmoetingen. Waar de apostel Paulus het over heeft in 1 Korinthe 15. Dat hij zich vertoond heeft aan 500 broeders op eenmaal. Waar hij de woorden sprak. Tegen zijn discipelkring. Waar hij een onderwijs gaf. In Galilea. Want gemeente, daar wordt Gods genade het meest verheerlijkt. In het land van de duisternis. In het land van de schaduwen des doods. De Heere leidt zijn discipelen terug naar het begin. In de Bijbel wordt er gesproken over de eerste liefde. De Heer Jezus zegt er tegen de gemeente van de Laodicensen: dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En de Heer brengt deze discipelen terug naar die plaats waar de eerste liefde is begonnen. Waar hij hen gezocht heeft, waar hij hen geroepen heeft, waar hij hen onderwezen heeft. Daar moeten ze naar terug. Terug naar af. Alles wat ze meenden te zijn, inleveren. Ze hebben gemeend dat het koninkrijk dat de Heer Jezus Christus zou gaan oprichten, hen ook naar boven zou tillen. Wie van hen zou de meeste zijn? Wie mag er nou aan de rechterhand zitten? Allerlei ongeestelijke gedachten zijn eruit voortgekomen. De Heere brengt hen terug. Naar die plaats van de eerste liefde. Naar het land waar hij hen gevonden heeft. In de duisternis. In hun onbekeerlijkheid. In hun zondigheid. Midden in hun doodstaat. Daar heeft hij hen gevonden. Daar brengt hij hen naar terug. Daar kan hij zijn genade weer kwijt. En gemeente, dat is zo nodig, ook in het geestelijke leven. Dat een mens weer eens teruggeleid wordt. En juist als je misschien in je eigen oog wat geworden bent. Dat je zo heel heimelijk of meer openlijk op wat andere mensen neerkijkt die het dan toch veel minder goed weten. Dat je nog wat bent in eigen ogen, dat je nog wat wordt in eigen oog. En dat je soms zo uit de hoogte kan doen. Of dat je gaat rusten op de dingen die je gehoord en die je gezien hebt. Dat er een verachtering komt in de genade. Of dat er, zoals het in het geval van Petrus en van de discipelen, zonden ontstaan. De zonde van de verlating van de Heer Jezus. De zonde van de verloochening van de Heer Jezus. En dat kan op allerlei manieren gepraktiseerd worden. Dat hoef je niet te doen zoals de discipelen dat gedaan hebben. Wat kan er een leven zijn zonder hem? Wat kan er een leven zijn buiten hem? Ja, er is wel godsdienst. Maar de ware godsvrucht. Het leven uit zijn genade. daarom brengt de Heere mensen terug. Waar is het nou begonnen? Waar heb ik je nou gevonden? In het land van de schaduwen des doods. En dat je door indachtig makende genade teruggebracht wordt naar dat eertijds. En dat je weer wordt wat je bent. Zoals de Heere dat zegt, ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. Dat op de naam des Heeren gaat betrouwen. Dat is gemeente het geestelijke leven. Dat nieuwe leven dat moet sterven. Dat is toch een onderdeel van die waarachtige bekering. De afsterving van de oude mens. Dat je alles waarop je bouwt. En alles waar je op grond. Buiten Christus dat eraf moet. Dat betekent niet dat alles weggegooid moet worden. Dat betekent niet dat het allemaal niet waar is. Maar je kan er niet meer uit leven. En dat weet Gods kind ook. Ieder die echt genade kent, die weet dat hij niet meer kan leven uit die dingen die vroeger geweest zijn. Dat het niet iets is waar je, wat je in je vestzak hebt en dat je altijd maar tevoorschijn kan halen, waar je altijd wel wat aan hebt. Dat is niet de grond. Niet die offers die wij brengen. En niet die tranen die wij plengen, al worden ze nog zozeer door de geest gewerkt, maar dat zijn de gronden niet. Er blijft maar één naam over. Eén is er zaligmaker. En daarom maakt hij ze opnieuw ellendig en opnieuw arm. En leidt hij ze terug naar dat land van de schaduwen des doods. Want daar kan hij zijn genade kwijt. Daar wordt die naam dierbaar. Daar ga ik die naam spellen. En hij gaat mee, want hij zegt, hij gaat u voor. Hij gaat u voor, dat is herderstaal. De overste herder der schapen, die gaat hen voor. Hij gaat mee met hen. Hij stuurt ze niet vooruit, want dat doet een herder niet. Nee, een herder die gaat voorop en de schapen die volgen hem. Ze horen zijn stem, ze gaan met hem mee naar Galilea. En daar zullen ze hem zien, zo staat er. Daar zult gij hem zien. En daar gaat het nou maar om in het geestelijke leven, gemeente, dat we hem zien. En hem zien, dat leer je in Galilea. Dat leer je in de schaduwen des doods. Hem zien, dat leer je vanuit de duisternis. De duisternis van je eigen bestaan. Dat onverbeterlijke vlees dat zich nooit onderwerpt aan de wet Gods. Dan leer je in Galilea verstaan wat Paulus in Romeinen 7 zegt. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Gemeente, dat is taal die in Galilea wordt geleerd. Een oude ouderling uit mijn eerste gemeente die zei wel eens, in het donker leer je meer dan in het licht. In dat Galilea der heidenen. Waar je opnieuw ontdekt wordt aan de boosheid van je bestaan. Waar je des te meer gaat leren verstaan dat uit u geen vrucht meer is. Tot in der eeuwigheid niet. En als je gaat graven in je bestaan, zegt de Heere, dan zul je daar alleen maar gruwelen in aan. Dat leert Galilea ons. Maar dat is de weg die de Heere gebruikt om hem te zien. In die weg leer je niet alleen dat je herinnerd wordt aan wie je zelf bent, maar ga je hem ook bewonderen in zijn namen. Hij is Jezus, zaligmaker van zondaren. Hij is Christus, hij is de profeet, de priester, de koning. Hij is de Heere die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hem zien in zijn natuur. Hoe hij waarachtig en rechtvaardig mens is. En waarom dat nodig was. Hoe hij ook waarachtig God is. En wat daarvan geleerd kan worden. Hem zien in zijn staten. De staat van de vernedering. De staat van de verhoging. O, er is zoveel van hem te zien. In de ontdekking aan onszelf. In de bevinding van de verlorenheid aan onszelf. Ellendig en arm in onszelf. Daar leer ik hem waarderen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen verder boven. Want genade is in uw lippen uitgestort. En genade, gemeente, dat leren we vooral in dat Galilea. In de ontdekking aan onszelf. Hij gaat u voor naar Galilea. En daar zult gij hem zien. En dat zien, gemeente, dat gaat in het geestelijke leven steeds meer gestalte krijgen. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. En ik moet minder worden. Steeds minder. Totdat er maar één naam overblijft onder de hemel tot zaligheid. Thomas Boston heeft het in de viervoudige staat ook zo verwoord. Eerst was het in mijn natuurlijke bestaan alleen ik. Ik was God in mijn eigen gedachten. Het ging alleen maar om mezelf. Maar toen was het ik en Christus. Toen kreeg hij meer betekenis in de waarachtige bekering. Toen werd het Christus, maar ook nog ik. Ik wilde ook nog een beetje meehelpen en een beetje mezelf handhaven. Maar daar in het Galilea der heidenen, gemeente, daar is Christus alleen. Daar zal ik hem zien. Daar blijft hij over. Als Johannes in de gevangenis zit, in het duister, dan zit hij daar in Galilea. Al is hij dan lijfelijk in Jeruzalem. Maar hij is daar in het Galilea der heiden. In de duisternis, in de schaduwen des doods. Maar daar zag hij ook Christus. Daar hoorde hij de woorden van de zaligmaker. Gemeente, het is allemaal een voorzegging van dat zien, dat uitmondt eigenlijk uiteindelijk in de eeuwige heerlijkheid. Hem zien gelijk hij is. Nu kennen wij nog ten dele, maar dan zullen we hem zien aangezicht tot aangezicht. Uw ogen hebben de koning gezien in een vergelegen land, in zijn schoonheid. Daar wordt dan naar uitgezien. Want hoe meer je nou dat Galilea gaat beleven, hoe meer je daarnaar wordt teruggeleid, hoe meer je wordt geoefend in zelfkennis, hoe meer dat de ziel gaat hijgen, zoals de dichter uit Psalm 63 dat zegt. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Dan wordt ook dat heimwee geboren in het hart. Dat uitzien om hem te zien gelijk hij is. Niet hier af en toe in een toeknikje. Niet hier af en toe in een tijdelijke openbaring. Niet hier af en toe dat de Heere zich even vertoont. Maar dat er weer zoveel tussenkomt aan zonde en aan ongerechtigheid. Aan aanvechting en aan twijfel en aan moeite en aan verdriet. Hier is het alles nog zo onvolkomen. Een mens komt hier uiteindelijk niet verder dan Galilea. Elke keer weer moet Gods kind weer ellendig en arm worden in zichzelf. Maar u die daar iets van beleven moet. U die zichzelf zo tegenvalt. U die hem misschien op dit moment wel zo mist. En hem niet kan vinden. De Heere zegt het toch. Gij die God zoekt in uw ziels verdriet, houd aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. U die in Galilea zich bevindt, door eigen schuld ook. Juist daar wil de Heere je oefenen. Hij wil je oefenen in geloof. Dat is het geestelijk leven. En zeker, het is een bevindelijk geloof. En zeker, er zijn de ervaringen. En je wordt wel eens overal bovenuit getild. Maar het gaat toch vooral om dat geloof. Al ben ik dan ellendig en arm in mezelf. Maar daar zal ik hem zien. Ik leef, zo zegt de Heer Jezus tegen zijn beproefde kerk. Tegen zijn kerk die alles verzondigd heeft. Ik leef. En gij zult leven. Daar zult gij hem zien. Daar zul je hem aanschouwen. In zijn schoonheid. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. In zijn algenoegzaamheid. In hem is alles te vinden. Juist ook voor mensen die als Petrus zijn. Die hem hebben ontkend. Die hem hebben verloochend. Die hem hebben verlaten. Die door eigen schuld in de duisternis zitten. Keer toch terug naar dat Galilea. Naar die plaats waar die eerste liefde was. Leer toch met een sterke greep hem aan te grijpen. In wat hij gezegd heeft. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Petrus met al zijn belijdenissen en met al zijn belevingen was weer een verloren mens. Maar zo kreeg genade inhoud. En u moet een ziel maar gaan opmerken wat antwoord God hem geeft. Als we in de duisternissen zitten, dan zijn we vaak zo bedroefd en dan zijn we vaak zo terneergeslagen dat we zo slecht luisteren. En dan wil de boos ons heen en weer slingeren. Gij hebt geen heil bij God, maar merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Juist daar in dat Galilea, daar openbaart hij zich. Daar verklaart hij zich. Als de zaligmaker. Die genade schenkt. Overvloeiende genade. En dat voor de grootste der zondaren. Amen. Einde heb genomen dankzegging en gebed. Heere, wat bent u vol van genade en barmhartigheid en dat voor zondaren die alles verbeurd en verzondigd hebben. Voor mensen die nooit verder komen in eigen gewaarwording dan midden in de dood te liggen. Die hun eerste liefde verlaten hebben. Die u verlaten hebben, verloochend hebben. En die nu vanuit de beleving moeten zeggen, gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stuur me toch in rechte sporen. Laten zij mogen ontdekken, Heere, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. Wat zal dat het hart verbreken, Heere? Wij die u dagen zonder getal vergeten zijn. Wij die u bedroefd hebben. Dat u nochtans in gunst aan zulke mensen wilt gedenken. Dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Dat u ze nochtans discipelen, ja broederen noemt. Dat uw genade altijd groter is dan de grootste zonde. Heere, wilt u uw kinderen opzoeken en geven dat ze op deze paasdag daar iets van mogen beleven. Breng ze dan maar terug in dat Galilea waar het begon. Naar die eerste liefde waar ze u hebben aanschouwd. En wilt u geven, Heere, dat deze paasdag een dag mag zijn waarop u verschijnt tot onze vreugde. En als we er niets van kennen, Heere. Als we nog buiten staan en als dit over dingen gaat waar we helemaal geen verstand van hebben. Waar we vanuit de bevinding vreemdeling aan zijn. Wilt u het dan voor het eerst doen? Zet ons stil, Heer, op de weg naar het verderf. Bekeer wat onbekeerd is. Want ons leven eindigt in de dood als u het niet verhoedt. Heilige het woord aan onze harten. Vergeef genadig onze zonden, alles wat tekort was. Breng ons ook deze middag weer bijeen, om dan ook opnieuw stil te staan bij dat paasevangelie voor Simon Petrus. Maak ons heilig nieuwsgierig, Heere, naar die boodschap. En vervul ons met heilbegeerte. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde van 56. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.